genoeg lengte aan het koord.
Zeker.
Maar Bas, jij weet vast wel wat JavaScript is, of niet?
Ik weet wat JavaScript is, ja.
En je weet vast ook wel wie Hemingway is, of niet?
Ja, de dronken schrijver.
De wat?
De dronken schrijver.
De dronken schrijver, ja. Oh goed, ja. Iets meer respect, maar... Nee, Hemingway, ja. Maar er is dus iemand die heeft een boek geschreven en dat heet If Hemingway Wrote JavaScript.
Oké. Okay.
Heb je er misschien van gehoord?
Nee, heb ik nog niet van gehoord.
Dan ga ik het wel vertellen. Want ik vind het zo'n hartstikke leuk idee, maar dan moet je natuurlijk eerst weten wat JavaScript is, maar jij weet het wel. Maar misschien dat er ook mensen zijn die naar deze gigantisch populaire podcast hartstikke niet weten. Dus even heel kort. JavaScript is een programmeertaal. Begonnen in de jaren 90.
Ja.
Client-side voor... Dus het kon alleen wat in je browser doen. Mm-hmm. Maar een paar jaar geleden is daar flink verandering in gekomen. Doordat het ook server-side dingen kon doen. Waardoor het eigenlijk een volledige taal werd. Die eigenlijk overal toepasbaar werd. En waardoor nu heel veel dingen gebeuren in JavaScript.
Wordt ook overal toegepast nu.
Ja, overal wordt toegepast. En wat je dus ziet is dat... ik zeg altijd, JavaScript is de C van onze tijd. En de C is natuurlijk een van de allereerste programmeertalen.
Waar mijn Gameboy op draaien, zeg maar.
Ja, waar je Gameboy ook op draaien. Ja. En, maar waarom ga ik met C? Want JavaScript draait tegenwoordig overal en op alles. En dat was met C ook het geval. Van microcontrollers tot supercomputers tot desktops, laptops. Daar draaide C op. En dat zie je, datzelfde zijn ze nu bij JavaScript. Dus JavaScript is wel een soort... Denk ik, echt de programmeertaal van onze tijd in die zin. Het draait overal op. Ja. Wil je nu leren programmeren, begin je misschien met JavaScript. Omdat het gewoon, er is heel veel. Het is trouwens ook wel...
Een goede instap in de wereld van de programmeertaal, zeg maar.
Maar ook wel een beetje, denk ik, dat zeg ik nu wel. Maar ook omdat het juist populair is, komt er elke dag wel een nieuw framework uit. Dus of het heel handig is om mee te beginnen, weet ik niet. Maar dat even terzijde. Als je dus een boek schrijft over JavaScript, en dan denk je If Hemingway Wrote JavaScript, dan is de verklaring waarom kiest deze schrijver van dit boek JavaScript als taal. Mm-hmm. JavaScript is gewoon de taal van het moment, dus dan doe je dat. Maar wat doet hij met zijn boek? Dat vind ik zo heel leuk. Hij heet trouwens, hoe heet die meneer nog alweer?
Angus Kroll.
Angus Kroll, ja. Ik volg hem ook op Twitter. Het is wel een leuke Twitter-account. Maar wat heeft hij gedaan in zijn boek? Hij heeft niet alleen Hemingway is natuurlijk een van alle bekendste schrijvers, maar hij heeft Lewis Carroll, Douglas Adams, Charles Dickens, van allerlei schrijvers, volgens mij wel 20 of 30, heeft hij bedacht, 25 staat hier zelfs, heeft hij bedacht hoe zouden hun, door hun authentieke en eigenzinnige manier van schrijven, hoe zouden hun gaan programmeren. Ja. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld bekend bent met Hemingway. Hemingway die heeft natuurlijk een hele... sparse manier van schrijven. Heel veel weghalen, alleen de kern laten staan. Dus als je dat zo toepast op programmeercode, zou dat dus hele andere programmeercode zijn dan bijvoorbeeld iemand die heel uitgebreid schrijft en die heel veel woorden gebruikt. En dat is heel leuk, want wat hij doet is, hij laat steeds al die auteurs via hun gedachten, laat hij hetzelfde stukje code schrijven. Dus de code doet eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Maar het ziet er compleet anders uit.
Vanuit een andere invalshoek.
Vanuit een andere invalshoek.
Ik zie ook staan William Shakespeare.
Shakespeare, ja. Douglas Adams, ook natuurlijk een hele bekende schrijver.
James Joyce zie ik verderop.
Ja, James Joyce. Ja, nou, ik kan wel raden hoe dat eruit ziet. Daar heeft hij, denk ik, 20 pagina's voor nodig gehad.
Kafka. Dat lijkt me ook weer interessant om te
zien. Ja, dat lijkt me dus ook een heel leuk boekje. Ik heb het mezelf nog niet, maar hij staat wel op mijn shortlist. En het is echt typisch iets wat ik zelf heel... Ja, ik kan het heel erg waarderen. Het verbindt ook twee dingen met elkaar. Techniek, computers, programmeren en gewoon schrijvers. Want het is natuurlijk niet dat hij gewoon alleen die stukken code erin heeft. Hij heeft gewoon ook een stukje uitleggen na, een stukje van wie is die schrijver nou eigenlijk en waarom zou die code er op deze manier uitzien. En het leest heel grappig, het is echt een boek om af en toe even doorheen te bladeren en dan weer weg te leggen, denk ik. Dus ja, de tip van de week.
De tip van de week.
Ja, had jij ook een actualiteitje of een...
Niet zozeer een actualiteitje. Ik had afgelopen week zag ik een hoorcollege van Jos Zwaagman.
Ja.
En dat Jos Vaagman die heeft vorig jaar meen ik. Ja, was vorig jaar. Heeft zelf nog gepleegd, immers.
8 september 2015.
Ja, je bent bezig
zwarte datum.
Data, maar. Ja, ook bekend, Jos Swaagman, niet alleen van zijn literatuur, maar ook van zijn kunstcolleges, onder andere bij de Wereld Door.
Ja,
graag zien een gast. En die wist de moderne kunst behapbaar te maken voor een groot publiek, zeg maar. Door zijn enthousiaste manier van vertellen over Mark Rothko, onder andere.
Een van de
Newman.
Wie was hij van?
Newman, Rothko.
Ja, ja.
Dat Mondriaan is, bijvoorbeeld.
Ja, hij is een van de weinigen waarvoor ik David de Day nog wel eens terug wil kijken.
Ja, precies. Ja,
en wat je ook zegt, is helemaal waar, het enthousiasme van hem.
En, hij sprak in Utrecht, en volgens mij was het in 2013, en dat college staat integraal op YouTube.
Oh.
Met de opkomst van de secularisatie valt de functie van de kerk weg, zeg maar.
Ja,
dus, alle rituelen en alle kunst van de kerk wordt niet meer beschikbaar voor het grote publiek.
Ja.
Dat er geen behoefte aan is. En Joost Spaakman die stelt, er zijn twee soorten atheïsten. De een die wil niets meer van het geloof hebben. En die houdt zich ook afzijdig van alle vormen van zweverigheid. Of,
die heeft ook geen boeddha's in de badkamer staan.
Die heeft geen boeddha's in de badkamer staan. En de andere groep. Die vindt het, die is misschien een beetje zachtjes van zijn geloof afgevallen, maar met een traan in de ogen.
Ja.
En die zoeken nog wel naar...
De kudde.
De kudde, maar misschien een stukje spiritualiteit of zingeving.
Ja.
En Swaagman die beroept zich op de filosoof Hélène Breton. En die heeft een boek geschreven over de functie van moderne kunsten. En die stelt dat... als de kerk wegvalt, hoe kan moderne kunst dan die stilte, zeg maar, of die leegte vullen?
Oké. Okay. Was die leegte werd voorheen ingevuld door religie dus?
Bijvoorbeeld,
dat zeg
je. Ja.
Oké. Okay. En die behoefte is niet verdwenen, alleen wel door religie.
Precies,
de
ja. Ja.
Okay.
Het leuke is trouwens dat college wel gegeven in de kerk, in Utrecht, maar dat tezijde.
Ja.
Even kijken of ik er informatie bij kan zoeken. Hij stelt, of hij vertelt over de grote moderne kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn onder andere, zoals ik zei, Newman en De Koning. Misschien ook wel bekend. En intussen maak je een filmpje van mij, dat is prima. En Warhol bijvoorbeeld ook. En hij zegt van in de kunstgeschiedenis, de kunstwetenschappen, wordt vaak vergeten dat, of weggelaten dat veel van de moderne kunstenaars zeker religieus verbonden waren.
Ja.
En dat.
En voor moderne kunstenaars, even voor duidelijk, is dat de laatste eeuw of de laatste 500 jaar?
Vanaf na de Tweede Wereldoorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, moderne kunst loopt van ongeveer Vincent van Gogh, dus 1850 ongeveer kunnen we zeggen dat
ja.
Van Gogh is een van de eerste die de stap maakte naar meer abstracte kunst.
Ja.
Die begon heel figuratief te werken met de aardappeletjes, et cetera, en steeds abstracter geworden. En aan de ene kant is dat... te danken of te wijten aan zijn psychus natuurlijk.
Ja.
Maar aan de andere kant, wat vaak weggelaten wordt, en bijvoorbeeld in het Van Gogh Museum op totaal niet te vinden is, Van Gogh die is begonnen als dominee.
Oh, dat is niet.
Heel weinig mensen weten dat.
Ah.
En eigenlijk kun je op dezelfde manier als waarin die psyche wordt ingepast in het verhaal van Van Gogh, kun je zijn worsteling met het geloof ook inpassen in het hele verhaal. Blijkt ook van zijn honderden brieven correspondentie tussen zijn broer Theo en Vincent bewaard gebleven.
Ja, ja,
en daar is dat ook heel goed te merken. Joost Swaagman die trekt die lijn nog veel verder. Mondriaan was bekend dat hij heel erg spiritueel was.
Ja.
Maar ook dat wordt door kunsthistorici afgedaan als... Ja, ondergeschikt aan zijn werk. Terwijl bijvoorbeeld van Mondriaan zijn religieuze opvattingen minstens zo belangrijk waren als zijn abstracte kunstwerken.
Aha.
En ik heb deze week heb ik het boek, laatste boek van Joost Zwageman besteld voordat hij zelfmoord heeft gepleegd. Of druk ik ongelukkig uit. Maar het laatste boek wat van hem verschenen is,
ja.
De Stilte van het Licht, heet het boek.
Ja, De Stilte van het Licht. Ja, bijzonder titel.
Ik ben erin begonnen en ik het greep direct aan op de manier waarover Zwageman over kunst schrijft. Ja, vooral het enthousiasme waarmee hij...
Maar even, is het een roman of is het een geschiedkundige...
Het is geen wetenschappelijk boek, kan ik wel bij zeggen. Het is, ja, het leest echt als een roman.
Ja.
Wel aan de hand van de feiten natuurlijk. Dus het geeft, het belicht steeds aan de kunstwerk. En Zwageman die komt met details die eigenlijk weinig mensen in zijn schilderij zien. En ja, uiteindelijk gaat het eigenlijk over de stilte die... En abstracte kunst heel erg naar voren komt. Dan kun je door het kijken naar een schilderij een religieus gevoel krijgen.
Door het kijken naar een schilderij een religieus gevoel krijgen. Maar een religieus gevoel is zweverig.
Kan. Ja, dat zou per persoon verschillen natuurlijk. Kijk, ik weet niet of over muziek, als we over muziek praten, wordt daar veel makkelijker over gesproken. Van, als je een bepaald nummer luistert, ik weet niet wat jouw favoriete liedjes of nummers zijn.
Ja.
Maar dat zul je ook het gevoel hebben dat je er zo door aangegrepen wordt.
Dat klopt. Ja. Ja. Maar ik weet niet of hetzelfde is als een spirituele ervaring hoor.
Ja, precies.
Maar nog even, voordat we daarover gaan hebben, nog even terug. Want het boek is eigenlijk dus een. En het hoorcollege dat hij gaf, dat hoort bij elkaar, dat is hetzelfde onderwerp, thema.
Hij gaf vaker lezingen en ik denk dat het boek eigenlijk is voortgekomen uit zijn. Interesse in de link tussen aan de ene kant religie zou ik niet willen noemen, het is wel spiritualiteit zingeven en aan de andere kant moderne kunst dus.
En daarom heeft hij dus een standpunt van de moderne atheist die niets meer moet hebben van religie, maar nog wel op zoek is naar zingeving, is nodig voor het voortbestaan van moderne kunst. Dat zegt hij eigenlijk dan.
Dus ja, dat draait eigenlijk om, maar ik denk dat het daar eigenlijk wel op neerkomt. Hij begint, of zeg maar de filosoof waar hij zijn gedachten goed bij vandaan houdt, dat is een Zwitserse filosoof, dacht ik. Alain Botton heet hij. Even kijken, Botton. En die stelt dus eigenlijk dat, dat kunst eigenlijk een goede handvatting kan bieden in, in de atheïstische wereld, zeg maar, nu religie is weggevallen.
Maar wat vind jij daarvan, Bas?
Wat ik ervan vind, de kerk verliest aan leden natuurlijk in Nederland. Ik begrijp wel dat er een bepaalde behoefte is of ontstaat als die secularisatie die gaat niet geleidelijk, maar die is vrij rap ingetreden na de Tweede Wereldoorlog ongeveer van Zuiden. En ik denk dat voor velen wel een bepaalde schok zal zijn, op den duur misschien. En als je nu ziet die onderzoeken die de laatste tijd veel verschijnen in de media over hoe actueel spiritualiteit is en hoeveel mensen er zeg maar tot ietsisme, volgens mij is dat een term van. Even een zo'n term houden voor. Vaak voor de term, ietsisme in ieder geval. Piept iets door de story van de mobiele telefoon, de opnameapparatuur, hè. Dat was ik. Dat er wel de behoefte is aan een bepaalde soort van zingeving, ondanks het feit dat er. Dat de religie eigenlijk aan populariteit aan het verliezen is. Voor mij, ik denk ook dat de mens van nature een bepaalde behoefte heeft aan zingeving.
Ja.
En juist, ik denk niet dat zingeving ontstaat door de secularisatie, de behoefte aan zingeving, dat die bestaat, maar dat die aanvankelijk werd opgevangen door bijvoorbeeld de kerk of de moskee of.
Ja.
Maar nu daarvan geen gebruik meer wordt gemaakt, worden musea misschien wel de nieuwe tempels voor de verheffing, zeg maar.
Dat, Dat zou kunnen. Ja.
Dat is een van de standpunten, of de ideeën die Alain de Botton aandraagt.
Ja.
En
Alain de Botton is ook al overleden? Is ook een,
Alain de Botton leeft nog.
Die heeft nog die leeft nog. Die heeft zwaar over.
Die heeft toch geen zelfmoord gepleegd. Maar,
ja.
Hij is een van de eerste die eigenlijk over dat specifieke onderwerp heeft gepubliceerd. Hij is 46 jaar en is een Zwitser.
Dat is nog jong voor een...
Dus daar gaan we volgende week misschien even dieper op in. Als we meer over ingelezen hebben.
Ik vind het een interessant onderwerp.
Hij heeft ook geschreven over... hij schrijft vooral over westerse sociaal-economische verschijnselen.
Ja.
Zoals de term statusangst geïntroduceerd.
Statusangst? Ja. Kan ik direct iets bij voorstellen? Ja, als het precies, gaat om Facebook.
Ik weet verder ook niet waar het over gaat, maar.
Facebook, denk ik dan al.
Lijkt mij ook, ja. Ja.
Instagram. Ja. Maar ik wil nog even wel terug naar twee definities, want die gaan wel makkelijk hier over en weer. Maar spirituele zingeving.
Mm-hmm.
Nee, sorry, wacht even. Twee definities. Religieuze ervaring en zingeving. Nou, religieuze ervaring hebben we net al even over gehad, maar wat is voor jou, wat definieer jij als zingeving?
Wat ik als zingeving definieer, ik ben altijd een beetje voorzichtig met definities geven van mezelf. Ik mag wel graag termen roepen, maar ik denk ook dat het per filosoof verschillen deze termen of de inhoud ervan.
Maar wat is voor jou?
Wat voor mij de...
Want jij, mijn jij leest
iets. Van is,
ja,
ik denk dat zingeving... misschien een stukje van relativering van jezelf ten opzichte van de wereld is. En dan jezelf een bepaalde... dat je kan verhouden, zeg maar. Dat jij er een bestaande plaats kan geven binnen... binnen deze wereld. En dan aan de hand van een derde. Dus of religie of.
Maar dat is eigenlijk, dat komt ook wel heel dicht bij de definitie van kunst. Hè?
Misschien.
Dingen door andere ogen kunnen zien. Dus bijvoorbeeld één van de definities.
Ja, misschien wel. Ja.
Okay. Maar als je op dat punt bent, dan zeg je oké, nu is het zingeving. Nu ben ik bezig met zingeving. Nu ervaar ik zingeving.
Ja, ik denk als je aan het nadenken bent over wat doe ik hier? Als je dat probeert een plekje te geven, dat je dan bezig bent met zingeving. Ik hoef niet automatisch een antwoord uit te rollen.
Ja.
Het feit dat je daarmee bezig bent, is denk ik, of zou voor mij wel enigszins deviëren.
Oké. Okay.
Ja, kijk, dat wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd natuurlijk in de filosofie. Kijk, het kan geloof zijn of
de
reden. Esthetiek natuurlijk is kunst.
Ja. Ja, zeker. Dus,
het is al een heel nauw verschijnsel. Ja.
Ja.
Kun je lang over blijven doorpraten?
Ja. Maar
goed. Volgende onderwerp.
Hadden we al een we hebben geen follow-up, want dit is volgens mij de eerste keer dat we hier zitten. Nou, dat is niet volgens mij. Ik weet zeker dat het de eerste keer is dat we op deze manier zitten. Normaal gesproken kunnen we terugkomen op dingen die we nog die nog blijven hangen van de vorige keer. Dat noemen we follow-up. Hebben we nu niet, dus we hebben gewoon een nieuw onderwerp. Een super actueel onderwerp, en dat is ook compleet anders dan waar we net over gehad hebben. Dat gaat over de aankondiging van een nieuwe game, waar ik zelf wel een beetje enthousiast van word.
Ja.
En dat is Red Dead Redemption. Ken je die game misschien?
Nee, ik ben absoluut geen gamer.
Goed zo.
Alles wat je zegt is abracadabra voor mij.
Daarom kan ik je helemaal nu
steek maar van wal.
Opraten. Nee, je hebt natuurlijk de bekende GTA-serie, Grand Theft Auto. Daar ben ik zelf geen fan van, speel ik niet echt.
Nee.
Maar die studio, Rockstar, heeft ooit ook een pareltje gemaakt. Dat heet Red Dead Redemption. En feitelijk is dat een open wereld cowboy game.
Okay.
Dus je bent een cowboy. En wat er zo goed aan is, is... Ik heb het gespeeld, dat is een van mijn favoriete games. Misschien wel mijn aller favoriete game. Is dat je gaat echt op in dat verhaal en je voelt je die cowboy en het is emotionele highs en lows en echt een fantastische game. Ik kan hem iedereen aanraden. Maar die game is al van 2010 en dat is al wat jaartjes geleden. Dus mensen hebben, en dat was op de oude console generatie, nou, we hebben nu een nieuwe console generatie. En mensen zitten er al een paar jaar te schreeuwen om. Enerzijds wordt die game nou eens een keer naar de nieuwe console generatie gebracht. Ja. Of komt er een vervolg. En vandaag, vers van de pers, heeft Rockstar, de uitgever dus, heeft een teaserplaatje geüpload. En die zetten we in de show notes natuurlijk. Maar iedereen die iets met het spel heeft, die heeft hem waarschijnlijk al gezien. En dat doet toch heel sterk vermoeden dat er iets aan zit te komen voor deze game. En ja, dat kan bij wijze van spreken nog een jaar duren. Of misschien ligt het met de kerst al in de winkels. Dat laatste denk ik eerlijk gezegd niet. Maar sowieso, mocht je nog een nieuwe generatie console hebben, dus Xbox One of PlayStation 4, dan is dit echt de reden om die te kopen. Dit is geen pluk van de bol.com of Coolblue, maar het is gewoon, als die nieuwe game half zo goed is als die oude game, dan gaat het helemaal goed komen.
Ik zie de tweet hier staan, maar er wordt verder geen aankondiging of zo gedaan. Er wordt alleen een plaatje gepost.
Nee, de marketingteam zit er goed op. Ja, die weet precies hoe ze het aan moeten pakken. Dat doet me eigenlijk een beetje vermoeden dat het nog wel eventjes kan duren hoor. Want anders hadden ze misschien al wat concreter gemaakt. Ik denk eerlijk gezegd dat vaak worden dit soort dingen bij de E3 aangekondigd. En dat is, is het juni of zo, denk ik. Door de pers. En daar worden meestal de dingen aangekondigd die dan met de kerst, hè, wat de piektijd is voor de game-industrie, en zeker in Amerika met alles wat onder de kerstman ligt aan pakjes, is dat een beetje de timeline. En zij kondigen nu in oktober iets aan. Dus ja, het is niet aannemelijk dat het al dit jaar nog uitkomt en misschien dat ze nu... Ja. Maar goed, die games die duren natuurlijk 4, 5, 6 jaar om te ontwikkelen. Dus.
Ja, ja.
Maar goed.
Dat is nog steeds een miljoenen business, de game industrie.
Is zeker een miljoenen business, want Rockstar, die hebben dus GTA 5, ik denk dat die nu 3 jaar oud is, uitgebracht. En dat is, dacht het best verkochte spel ooit ondertussen. Even Tetris en dergelijke niet meegenomen, want dat staat natuurlijk helemaal bovenaan. Is ook op alle platformen beschikbaar, PlayStation 3, 4, PC, etc. Maar brengt ook nog steeds geld op het laadje, want de game wordt sowieso nog nieuw verkocht. Is trouwens van de 2013 zie ik nu. Maar ze zijn ook natuurlijk tegen bezig met expansion packs en downloadable content. En dus er werd ook al heel veel gespeculeerd nu. Van ja, maar dit is misschien gewoon voor GTA een downloadable content item dat dan in de wereld is van Red Dead. Omdat dat nu een melkkoe is voor Rockstar. Maar desalniettemin, het is wel leuk nieuws, vond ik zelf als liefhebber van deze game. Dus die wil ik toch even aan de luisteraars ook meegeven.
Ja, dat wordt tijd dat ik een console aanschaf.
Ja, dat kan ik op PC. Oh nee, Red Dead nog niet. Dat is juist ook een van de...
Want wat voor consoles heb jij?
Ik heb alleen nu nog de PlayStation 3 en de Dreamcast.
Oké.
Okay. De Dreamcast is een... ken je die?
Ja, de Dreamcast ken ik ook wel.
Ja, dat is een mooie... Mooie, dat is een mooie, dat is echt...
Dat was de eerste met een cd-speler, toch?
Nee. Ja, er was al, je had ook de Mega CD Drive en dat soort dingen had je in de Jaguar. Dat was volgens mij
nou, de eerste grote dan.
Ja, het was Sega's grote nieuwe console destijds en die moest het gaan doen. Maar toen had de eerste PlayStation had al zoveel voet aan de grond. Plus de console was erg geplaagd door een hele moeilijke development omgeving.
Okay.
Maar er zijn een aantal games voor uitgekomen, dat zijn gewoon cult classics. Dat zijn echt, de echte liefhebbers hebben het nog steeds over die games. Hè? Crazy Taxi, Shenmue en dat soort games. Wat je allemaal niks zegt, denk ik.
Nee, dat zeg maar volstrekt niks. Nee.
Maar die console die is denk ik 3 jaar op de markt geweest, 98, 2001 zoiets in mijn hoofd. En ja, wat nog steeds met liefde aan gedacht. En ik heb hem zelf in 2001 gekocht. Vlak rond de tijd dat hij van de markt werd gehaald.
Ja.
En ik heb hem nog steeds niet weg kunnen doen. En af en toe speel ik er nog wel eens mee.
2001 nog, ja.
Ja, dat is lang geleden. Zat ik nog aan de overkant van de plas. En toen, ik heb dat ding zelfs meegenomen in mijn bagage. Van alles wat ik daar heb achtergelaten. Maar die Dreamcast die ging mee. Dus daarom kan ik hem ook niet echt wegdoen nog. Mijn baas is geen gamer dus.
Ik heb de PlayStation 1 gehad.
Ja.
Zo'n omgebouwde, zeg maar.
Een omgebouwde?
Ja, of zo'n gekrekte. Een soldeerbout in de hand, een paar verbindings...
dan kon je gebrande cd's...
En daar heb ik wel menig game op gespeeld. Dat is, Crash Bandicoot geloof ik.
Crash Bandicoot. Ja.
Toen Breder.
Ja.
Ja. Wat je, ja. Hoe heet het andere spel weer? Gran Turismo.
De Gran Turismo race spel, ja. Ja.
Ja. Een beetje die games.
Dat is wel grappig, want de Crash Bandicoot is van Naughty Dog. En yeah. Naughty Dog heeft nu ook een hele, staat ook denk ik wel erg in mijn top 5 favoriete games. Een serie games, dat heet Uncharted. En er is toevallig net het laatste deel van uitgekomen, Uncharted 4. Toen zat ik al op het traantje, zal ik nu wel of niet naar de nieuwe console generatie gaan.
Ja, yeah, ja, yeah.
Dus, maar dat is nog niet gelukt. Maar Red Dead, die zou, vervolgens Red Dead zou dat wel doen, denk ik.
Oké, okay, ja. Yeah.
Dus dat. Hey Bas, we moeten even muziek hebben. Heb je nog goede muziek gehoord de laatste tijd? Nieuwe muziek. Behalve de muziek die je zelf maakt natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Wat ik aan goede muziek heb gehoord.
Of oude muziek die je recent hebt gehoord.
Wat ja, ik zwel gewoon een beetje in de oude muziek de laatste tijd.
Je hebt die spirituele ervaring in de oude muziek.
Ja, ja, precies. Nee, ik heb eigenlijk weinig aan nieuwe...
Nou, dan heb ik een andere vraag voor je. Wat vind je van dat Bob Dylan de Nobelprijs heeft gekregen? Of zeg je Nobel? Zeg jij Nobel of Nobel?
Nobel. Ja, ik heb nog niet genoeg over ingelezen om daar een oordeel over te hebben kunnen vormen. Maar,
goed zo, dan gaan we het er nu op hebben.
Wat ik las, ik weet niet, voor mij was het de dichter Rob Schouten op de achterkant van de Trouw, geloof ik. Die heeft daar een column. Literatuurcriticus.
Ja.
En die zegt van Nobelprijs wordt uitgereikt aan mensen die een bepaald ideaal voor ogen hebben.
Volgens mij is de Nobelprijs voor de vrede, kan ik me voorstellen.
Ja, maar staat volgens mij in de statuten van de Nobelprijs zoiets. Ik kan de column zo snel niet bijpakken.
Zet hem in de show notes.
Hij vroeg zich af of Bob Dylan een wezenlijk ideaal voor ogen had bij het schrijven van zijn muziek, teksten.
Mm-hmm.
Nou, de conclusie van de column was dat hij het wel verdiend vond, aangezien hij zoveel heeft geschreven en zo goed van is. Dus hij legde zich er enigszins bij neer, had wel een paar kanttekeningen.
Dat klinkt niet heel enthousiast, je ergens bij neerleggen.
Ja, nou ja. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening eigenlijk.
Dan krijg je een keihard terug, hè?
Geen hele grote Bob Dylan luisteraar.
Ja, oké. Okay.
Ik waardeer zijn muziek uiteraard heel erg. Maar ik vind het moeilijk om daar een standpunt over in te nemen, eerlijk gezegd.
Ja. Nou, ik ben blij voor Bob dat hij het heeft, want in die zin, maar het voegt voor mij niet zo heel veel toe aan wat hij al bereikt heeft of niet. Het is vooral andere mensen die zich er druk om lijken te maken. Maar wat me wel... Ik las een tweet en die vond ik wel treffend. Is dat iemand zei van... dit is de eerste Nobelprijs literatuurwinnaar... die niet door dove mensen geenjoyed kan worden.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Daar zit wel wat in natuurlijk. Want het is de muziek. En natuurlijk kun je de woorden lezen, maar... Ja, ik denk niet dat je Bob Dylan zijn teksten echt los kan halen van enerzijds de akkoorden die het leven geven, maar vooral, en dan bedoel ik echt vooral ook zijn stem en de persoon Bob Dylan. Want het is natuurlijk niet werelds beste zanger in de klassieke manier van zingen, maar wel qua persoonlijkheid en...
Tijdgeest, misschien jaren 60 en...
Ook.
Aanjagen van een nieuwe beweging, misschien of stem geven van een nieuwe generatie.
Ja, zeker. Maar ook volstrekt uniek en op zichzelf staand. En, maar dat is allemaal met elkaar verweven. Het is een driehoek, zeg maar. Mm-hmm. Je hebt de muziek, je hebt de teksten en je hebt Bob Dylan. En dan schaar ik even ook zijn stem onder en zijn persoonlijkheid en de plek in de tijd. Maar haal je een van die drie dingen weg, dan... valt de boeltje in elkaar. Dus je kan niet tegen iemand zeggen die doof is. Hier heb je The Times They Are Changing. Lees dat nou eens even op en wat vind je ervan?
Ja, oké. Ik snap je punt.
Maar ga je mij een filmpje laten zien, een zwart-wit, slecht, korrelig filmpje van Bob Dylan uit 1964, die The Times They Are Changing ergens in een soort setting zit te doen, live, dan blijf ik tegen naar wakker en dan slaap ik niet meer. Dat komt zo hard binnen. Ja, dat zijn dingen die moet je niet...
Als je dat filmpje aan de Chinezen laat zien, die zal misschien ook niet zo goed begrijpen als ze bij je doen.
Dus worden.
Ja, die staat misschien de hele cultuur niet waar Bob Dylan uit voorgekomen is. Dus of het nou, of dove mensen het ook dusdanig moeten kunnen begrijpen als niet dove mensen. De winnaar van de Nobelprijs, dat, ik weet niet of dat een goed criterium is.
Een goed criterium voor het plezier.
Het geven van de Nobelprijs. Of dove mensen.
Nou, omdat het natuurlijk. Nou ja, ik zeg niet dat dat een. Dit kan ook. Dat is natuurlijk helemaal op Bob zijn lijf geschreven om nu even de regels te veranderen. Maar normaal gesproken, alle literatuurprijzen die er gegeven zijn.
Dat is waar. Ja.
Was tot nu toe altijd dat je ook tegen een dove iemand kon zeggen: hier, jij kan hetzelfde ervaren als iedereen anders. Mm-hmm. En dat kan met de muziek van Bob Dylan, denk ik niet. Dus. Ik vond het leuk dat ik het hoorde. Ik denk, nou, leuk. Ik wist ook eigenlijk niet wie nog meer genomineerd was of dat hij überhaupt genomineerd was. Ik las wel dat Philip Roth was genomineerd, dacht ik. Want ik las ook een tweet van iemand die zei, leuk voor Bob Dylan, maar ik kan me niet voorstellen hoe Philip Roth zich nu moet voelen. En dacht ik, nou, die voelt zich volgens mij het hele leven een beetje rot. Want ken je Philip Roth?
Niet zo erg goed, nee.
Nou, ik ken hem als hele belangrijke Amerikaanse naoorlogse schrijver. Ik had nog nooit wat van hem gelezen. En toen heeft een vriend van me, had me een van zijn boekjes in handen gedrukt. Ik ben denk ik iets verder dan de helft gekomen en toen werd het me te veel. Ik kan veel hebben, maar dit was echt, het ging alle kanten op qua uitspattingen. En ik had op een bepaald moment het idee van, ja, is dit nou literatuur of is dit een soort shock? En toen dacht ik, ja, er zijn heel veel andere dingen die ik nu ook kan lezen. Mm-hmm. En ik heb echt een backlog van jawel, zo'n ding ik nog wil lezen. Dat ik dacht van, ja, weet je, moet ik nu dan dit gaan lezen? Ik denk, laat maar even zitten. Dus ik heb een soort, en dan gaat niemand natuurlijk een dank afnemen die iets van literatuur weet, maar ik heb een soort, dat is een beetje mijn status ten opzichte van Philip Roth, een beetje... Een vieze man.
Waren vele schrijvers waren een vieze man. Maar...
Ja, Grunberg is ook een vieze man. Daar heb ik toch ook door aardig wat van zijn boeken. Ik denk misschien wel zijn hele oeuvre ingeborsteld.
Yeah.
Ondertussen is het interesse daarvoor ook wel verdwenen. Want dat is ook een trucje dat hij steeds, denk ik, opnieuw probeert te doen.
Dus nog nooit een Nobelprijs aan Nederlander uitgereikt voor literatuur.
Voor literatuur?
Nee.
Wel voor chemie of dat soort dingen?
Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Ja. Ja.
Nee, literatuur niet. Maar ja, wie van de grote drie? Moet die Reven, Hermans of onze vriend...
Mulisch,
ja. Wie...
Ja, ik zou het niet weten, maar goed.
Nou, Mulisch zou het volstrekt logisch vinden dat hij er een zo krijgt, denk ik.
Ja.
Had ik dat geleverd.
Dus. Het meest opmerkelijke werk met een idealistische trend, die wint de Nobelprijs.
Oké, dat is een criterium?
Ja.
Nou, dan staat deze podcast direct voorgeselecteerd.
Het werk refereert hier aan het oeuvre van de auteur in een geheel en niet aan een werk specifiek. Dus niet aan één werk specifiek.
Oké.
Alhoewel er soms wel een afzonderlijk werk wordt aangehaald bij de uitreiking van de prijs. Dus ja. Dus toch wel een stukje van het idealisme moet erin.
Ja, dus dan kom je weer terug bij, wie was de columnist, zei je nou? Rob
Schouten.
Rob Schouten. Ja. Dat idealistische, dat miste die dan...
Ja, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen, dat het in Bob Dylan's werk iets minder naar voren komt.
Ik denk dat ik dat niet kan ontkennen. Maar ik denk dat...
Tenminste, als iemand zou... Maar als je vragen van hem schrijft het idealisme van Bob Dylan, dan zou ik hem het antwoord schuldig moeten blijven.
Ja. Ja, en je bent een knappe jongen als je er wel kan. Want
ja.
Ik denk dat Bob Dylan juist behagen inschept of ook zijn best doet om dat soort dingen onder rookgordijnen verborgen te houden.
Ja.
En dat maakt ook weer zijn persoonlijke...
Ja, ik wel, Dylan's werk, dat is op een of andere manier staat een soort van, een zekere maat van individualisme uit. Maar ik vind hoe ik dat kan duiden, maar het gevoel krijg je altijd dat het heel persoonlijk is, zeg maar, heel direct naar een persoon toe en niet zozeer van wij samen, wij deze generatie of...
Terwijl je toch, dat vind ik interessant, want kun je daar eens iets over doorgaan, want volgens mij is hij ook juist de stem van een generatie, toch?
Ja, misschien wel, maar juist misschien door... zeg maar die anti-maatschappelijke geluiden zeg maar, van de jaren 60 en zo.
Ja.
Volgens mij ging dat meer over het individu komt voorop te staan of losmaken van de kudde, zeg maar. Vrijheid, blijheid. En van die generatie is hij de stem.
Ja, oké. Okay.
Flauwe power wezen. En,
Ja. Oké, dan ga ik het even malen. Want dan, nu zitten we heel dicht tegen Leonard Cohen al natuurlijk.
Ja, ik wou dat zeggen.
Om daar een bruggetje mee te maken. Maar misschien was dat voor de volgende keer ook bewaren. Want anders zit hij van morgenavond nog.
Ja, die pas geleden ook een nieuwe album heeft uitgebracht. Of in ieder geval een nieuwe single heb ik al gehoord. You Want It Darker.
Ja, ja, Makes It Darker. Ja. Daar gaan we het ook over Cohen hebben. Kom.
Ja, mag wel even over een nieuwe single gepraat worden.
Ja, zeker.
Heb je hem al gehoord?
Nee.
You Want It Darker.
Ik heb niet gehoord, maar ik zit half in een enorme New Yorker profile over Leonard Cohen. Leonard Cohen Makes It Darker. En dat gaat over een hele profielschets. Wat heel opvallend is, op dezelfde dag uitkwam als de Nobelprijs.
Yeah.
Waardoor het soort van deed vermoeden dat de New Yorker had gegokt dat Cohen hem zou krijgen.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Omdat ze dit al echt op de plank liggen. En dit is echt zo'n dik stuk dat hier is iemand de hele zomer mee bezig geweest. Denk ik. Maar het is... we gaan hem ook wel even in de show notes zetten. Maar omdat jij net het had over Dylan, is het... het individualisme van Dylan.
Ja.
En wat in dit stuk, als ik herinner, ook naar voren kwam, is dat dat Cohen in zijn latere carrière ook vanuit, nou hij heeft natuurlijk, hij is, net als de Dylan, Joodse achtergrond en dergelijke, en van allerlei, hij is ook boeddhistische monk geweest, kun je nog eens.
Cohen, ja.
Ja, Cohen is dat geweest, dus van alles gehad, ja. En hij heeft ook een bepaalde, vanuit het hindoeïsme had hij meegenomen, dat was een van de boeken, en dat heette Conscience Speaks, en die leert dus dat er een single universal consciousness is, dus er is geen you or me, er is gewoon, it denies a sense of individual free. En mensen zijn gewoon doers, maar allemaal onderdeel van hetzelfde.
Ja, ja.
En dat zie je wel in zijn latere werk en in zijn denken, denk ik, terugkomen. En dat is eigenlijk dus de tegenpool van wat jij net schetst als deel.
Ja. Ook bij Cohen is dat vroeg te merken in zijn eerdere albums, die Joodse Kabbala en zo. Dat stukje spiritualiteit, en ook op het podium trouwens. Hoe Leonard Cohen op het podium staat.
Ja.
Zo rustig en at ease en kalm.
Ja.
Dat is misschien het tegenovergestelde van Bob Dylan die op een gitaar staat te rammelen. De eerste elektrische gitaar, zeg maar.
Misschien ook wel. Ja, kijk. Dylan op elektrische gitaar was natuurlijk ook wel een dingetje.
Ja, ik weet niet of je deze twee grote mensen moet vergelijken natuurlijk.
Ja. Nee, maar het is even leuk, want wij willen natuurlijk in deze podcast bruggetjes maken. En daarom heten we ook de Brug Podcast, denk ik. Of Brug Podcast.
Ja, daar komen we later nog even terug.
Komen we op terug. Maar zij staan er dan twee uitersten. Dus wij proberen nu even de verbinding tussen die twee dingen te zoeken. Maar, dat is wel grappig, want jij had het over de Kabbala. Maar dat komt ook in dat New Yorker stuk terug. Dat hij had, en ook, je had het over optreden. Hij had ook een keer een optreden, had hij in Jeruzalem. Of all places, hè.
Ja, in Tel Aviv dacht ik.
Dit stuk staat in Jeruzalem en hij kreeg het niet voor elkaar, zeg maar. Het lukte niet om het nummer. De nummers.
In de jaren 70, So Long Marianne wou zingen, maar dat, volgens mij zat er nog een fragment van op YouTube dat hij dan het podium afloopt.
Want dat staat dus in dit stuk inderdaad. Maar dat legt hij dus uit ook aan het publiek. Van het says in de Kabbala, if you can get it off the ground, you should stay on the ground. En dan het zegt in de Kabbala, unless Adam and Eve face each other, God does not sit on his throne and somehow the male and female parts of me refuse to encounter one another tonight. And God does not sit on his throne. And this is a terrible thing to have happened in Jerusalem. So listen, we're going to leave the stage now and try to profoundly meditate in the dressing room to get ourselves back into shape.
Ja, volgens mij komen ze dan inderdaad later terug het podium op en dan lukt het wel.
Ja. Yeah. Ja, het is een bijzonder verhaal. En het is ook denk ik wel waar je als luisteraar, ja, dat soort artiesten wil je hebben natuurlijk, hè?
Ja, ja, dat typeert hem wel in ieder geval.
Maar je hebt gelijk, Bas, en die twee dingen komen weer samen. Ik ben even snel doorheen aan het scannen, maar het is inderdaad solo Marianne, het nummer, mm-hmm. wat ze inzetten. En het lukt hem dan wel om het neer te zetten, ja, zoals ja, ik neer wil ja. zetten. We gaan het stuk en het linkje van de YouTube gaan we even bij elkaar.
Ja, dat doen we. Ja, ik vind het mooie van Leonard eigenlijk, dat hij begint heel erg licht, de eerste drie albums. En je ziet dat het per album steeds zwaarder wordt.
Ja.
Alsof het steeds misschien ook wel moeilijker te luisteren voor beginnende luisteraar.
Ja.
En uiteindelijk, hij blijft wel het kwalitatieve, esthetisch niveau, zeg maar, in zijn nummers blijft hij houden.
Ja.
En hij komt zelfs de jaren 80 door met de hele synthesizerbeweging en de punkbeweging.
Ja.
En ik vind het nieuwste single ook grandioos. En het album daarvoor ook trouwens. Ik weet zo even niet hoe die heette. Volgens mij Popular Problems.
Ja, zo kunnen we.
En die nummers zijn zo fragiel dat het ja, daardoor zijn ze juist het mooiste schitterend in schoonheid door. Zeg maar, wat niet gespeeld wordt, zeg maar, door de leegte van de nummers, nummers stuk voor stuk, die wereldjes eigenlijk. En ook nu nog over religie en liefde,
ja.
De thema's die hij meedraagt in elk nummer eigenlijk.
Ja, ja, hij blijft zoeken, hè? Het is, ja. hij heeft geen definitieve antwoorden.
Nee, hij heeft een mysticus wat dat betreft.
Ja, ja, in die zin zeker. Ja, en je kan met hem meezoeken. Dat is het mooie, hè, van als luisteraar. Je hoeft niet die hele weg die hij bewandelt om tot een nummer te komen. Want dat staat ook in dat stuk van die jongen. Mm-hmm. Wat ik echt frappant vond. Want dan zit hij met Dylan in de auto. En dan horen ze een nummer. En dan zegt Dylan, hoe lang heb je erover gedaan? En dan zegt hij, 2 jaar. En dan liegt hij, want het is 5 jaar. En dan, daarna komt het nummer van Dylan op de radio. En dan zegt Dylan, hoe lang heb je over dit nummer gedaan? Oh, een kwartiertje. En dat is ook weer zo'n mooi verschil tussen die twee. Hè? Want er zijn ook van die beelden natuurlijk van Dylan die als een maniak aan de wel of niet amfetamine op een typemachine A4'tje na A4'tje vol klapt met de een nog genialere tekst dan de andere. En aan de andere kant een Cohen die letterlijk jaren aan nummers schaaft, zoals Rockstar aan zijn games. En dan pas durft te zeggen tegen de wereld, nou hier is het, dit moet hem zijn.
Ja,
elke noot klopt. Het ging trouwens over Halleluja, hè? Volgens mij. Nu ik hem,
waar ik 5 jaar over gedaan heb.
Ja, ik ga
volgens mij zelfs nog wel langer dan 5 jaar.
Zoek, hoor.
Ik weet wel dat de eerste studioversie die had al totaal andere coupletten dan de latere versies. Volgens mij schreef hij steeds nieuwe teksten op dat nummer.
Ik zit even ook snel mee te lezen. Dylan vraagt van Cohen en Cohen zegt 2 jaar en dan heeft hij dus eigenlijk 5 jaar over gedaan, want hij heeft dozens of verses. Eigenlijk nog langer dan 5 jaar, want het duurde ook nog een couple of years voordat de final version eindelijk bekend was. Dus, en dan zegt Cohen tegen Dylan en dan dat nummer infidels. Dus hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ja, 15 minutes.
Dat was afgelopen week een interessant artikel in de krant over zelfcensuur in het maatschappelijke debat.
Ah!
En dan vooral over de linkerkant van het debat. Dus onder andere over racisme, culturele verschillen. En er was een interview met Claire Fox, dat is een Engelse filosoof, commentator. Die is vaak op de BBC te horen, daar presenteert ze een radioprogramma.
Ja.
En die stelt dat er iets ernstig mis is, en vooral om die jongeren, zeg maar, de millennials.
Ja.
Ze heeft een boek over geschreven, I Find That Offensive. Die stelt eigenlijk. Ze zegt bijvoorbeeld, zwarte activisten meen dat zij de enigen zijn die over racisme mogen praten, omdat blanken niet kunnen weten wat het eigenlijk betekent.
Ja.
En meer van zulke zelfcensuur. Omdat we nu vaak de neiging hebben om een onderwerp af te sluiten en in een hokje te plaatsen en het niet meer aan te raken. Omdat we bang zijn dat er een discussie losbarst.
Ja.
En ze stelt dat dat eigenlijk door de hele samenleving is doorgecijpeld. En, nou, de interviewer in dat krantenbericht vraagt van... toch lijkt het dat het in Nederland nog niet echt speelt. En ze zegt van... ze antwoordt daarop... Het Rijksmuseum heeft titels en bijschriften van kunstobjecten zodanig aangepast dat ze niet langer beledigend zouden zijn. Dus bijvoorbeeld termen als bosnegers, indianen en dwergen zijn opnieuw verwoord in politiek correcte termen.
Ja.
Dus die interviewer vraagt van wat is er schadelijk aan de modernisering van taalgebruik?
Ja.
Dus dat bijvoorbeeld racistische of kwetsende woorden weglaten.
Ja.
Nou, ze zegt van het heeft niks met kunst te maken, maar het is een knieval voor moderne gevoeligheden. Dus een manier om te laten zien dat je zelf niet deugt. Dus dat je zelf kwetsbaar bent.
Wacht even, dat is twee verschillende dingen. Dat je zelf niet deugt of dat je zelf niet kwetsbaar bent?
Dat je zelf kwetsbaar opstelt.
Ah, oh ja.
Ja.
Oké.
Kijk, ze dus vraagt dan van, is het niet fascinerend om op basis van titels en bijschriften te leren over de historische context van de periode waarin kunst is gemaakt? Moeten we dan onze hele geschiedenis of alle literatuur die we hebben ook maar meteen gaan herschrijven, zodat niemand meer ontdaan raakt?
Ja.
Ze vraagt van, of ze zegt, ik geloof dat we volwassen genoeg zijn om in een museum rond te lopen.
Ja.
En om te merken dat we bepaalde woorden uit het verleden in 2016 niet meer kunnen gebruiken. Dus dat we dat zelf ook best wel begrijpen. Dat we daar niet per se onze tenen aan hoeven te stoten. En ja. Zo heeft ze over nog veel meer zelfcensuur. En ik merk het eigenlijk wel, want ik weet niet of je Sunny Bergman kent.
Ja,
die ken. Ja, ik denk vooral vanwege het Zwarte Pieter debat.
Ja.
Nou, dus ik ken haar al iets langer. Ze heeft bijvoorbeeld een documentaire gemaakt over slefvrees, dus over de positie ja. van het meisje
ja.
in de samenleving. En ja, allemaal hele goede onderwerpen stelt ze aan de kaart. Mm-hmm. Maar nu, Robert Fuisje, er is een Joods Nederlands-Amerikaanse auteur.
Ja, ja, ja.
En die bekend van Alleen maar nette mensen.
Ja, ja.
Die gaat de Anton de Kom lezing geven. Dat is een lezing die wordt gehouden door het Verzetsmuseum organiseert dat. En Anton de Kom was een verzetsheld uit Suriname.
Ja.
Een zwarte verzetsheld.
Ja. En, die, oké, okay, ja.
Ja, daar is die lezing naar vernoemd. En elk jaar wordt er dan een gast uitgenodigd. En die vertelt dan over bijvoorbeeld onderdrukking, verzet, discriminatie. Yeah. Weet je over die onderwerpen. Nou, okay. Robert Fuisje is uitgenodigd.
Ja.
Yeah. En Sumi Bergman, die heeft daar, die valt openlijk op Facebook Robert Fuisje aan. En die vindt van, is de organisatie van deze lezing zich er niet van bewust in hoeverre het boek alleen maar nette mensen,
yeah.
de publiciteit eromheen,
yeah.
En vervolgens het boekverfilming heeft bijgedragen aan de stereotypering van zwarte vrouwen.
Oké. Okay.
Wat dus een soort onderdrukking is waar tegen Anton de Kom zich juist verzette. En wanneer gaat Fuisje daar zichzelf over uitspreken? Dus Sunny Bergman die gebruikt daar macht eigenlijk om een stokje te steken voor de lezing.
Ja, oké. Okay.
Zonder door openlijk een zeg maar status-update plaatsen op
ja,
Facebook.
Ja, ja. Kies de aanval, ja.
Kies de aanval.
Ja.
Ik stel daar mijn vraagtekens bij. Ze is bang dat mensen... dat het niet past bij de... Ze vindt... Omdat Robert Fuisje het boek heeft geschreven.
Ja.
Een van de hoofdpersonen is een zwarte vrouw.
Ja, ik ken het boek niet, maar ik zie dat het van dit jaar is, 1 maart 2016, dus dat is nog heel recent.
Nou, voor mij is dat de verfilming, is redelijk recent, maar...
Oh, oké. Okay.
Ja, ik vind dat ook een stukje van... Dat is een stukje van die zelfcensuur van de linkse kant van het debat.
Ja. Ja, je ziet er terugkomen wat je eigenlijk gelezen
ja,
hebt
precies,
in
ja,
het stuk.
Ja.
Maar wat ik me gelijk afvraag is van het comité of de organisatie van die prijs, mm-hmm. die zal toch bekend zijn en onderzoek doen naar de persoon Robert Fuisje. Dus probeer ze juist ja. een statement maar te maken of een brug te slaan.
Ja,
of,
ik ken Robert Feistje van zijn columns in de Volkskrant. En ja, ik zie daar niks van stereotypering of racisme of discriminatie in terugkomen. Juist tegenovergesteld.
Ja.
En,
maar wat zou Sunny Bergman aan het doel dan zijn? Of wat wil ze hiermee?
Ja, ik denk dat Sunny Bergman het boek van Robert Feistje niet als fictie ziet. Dat Robert Feistje verantwoordelijk is. Dat zij houdt Robert Feistje verantwoordelijk voor de negatieve kritieken, zeg maar, of negatieve reactie die uit het boek voorkomt.
Boek Kaaskop heb ik dan, of alleen maar net de mensen?
Alleen maar net de mensen.
Oh, oké. Okay. Ja, dat boek is inderdaad van 2008. Ja. Zie ik nu. Ja, ja, ja.
En Sunny Bergman vindt dat Robert Feistje met het boek bijdraagt aan de stereotypering van zwarte vrouwen. Maar kun je dat zeggen? Kun je een schrijver verantwoordelijk houden voor het effect van een boek?
Ja.
En is dat, zou dat een reden kunnen zijn om een lezing niet door te laten gaan?
Ja.
Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, dat is een goede vraag, maar ik wil even terug naar wat waar je net mee begon over het artikel.
Ja.
Dat de... Je zei eigenlijk van, als ik probeer even samen te vatten, vandaag de dag wordt er veel te veel politiek correct kaart wordt gespeeld.
Yeah.
Dus dingen moeten verwijderd worden of gescrupt of aangepast worden, omdat we...
Bijvoorbeeld op mijn school hebben we nu genderneutrale wc's.
Oké. Okay.
Stel je voor dat er mensen zijn die kunnen kiezen tussen beide bestaande wc's.
Ja.
Yeah. De school die gaat erin voorop lopen,
ja.
Zonder dat er vraag er is geweest, zeg maar.
Hmm.
Dus zonder dat het onderwerp...
Vanuit de studenten of de behoefte...
Zonder dat de behoefte er is,
ja.
Loopt de school voorop. Maar stel je voor dat achteraf daar kritiek op komt.
Ah.
En ja, meer van zulke...
Dat is ook zeg maar een politieke reflex. Precies, politiek correcte reflex.
Ja.
Laat het maar
politieke correcte stukje dat eigenlijk doorslaat op dit moment.
Ja, ja.
En ja, ik merk het zelf ook heel erg.
Want het stuk zegt ook, hoor ik jou net zeggen toen je het beschreef, is dat de kern zit ervan, of de kern daarvan, van die politieke correcte reflex, zit erin dat mensen zichzelf, hoe zei je dat nou?
Ja,
onzeker zijn. Of,
ja, onzeker zijn, ze willen niemand eigenlijk beledigen.
Ze willen niemand beledigen, ja.
Dat komt volgens Claire Fox dan voort uit dat millennials, dus jongeren die rond 2000 geboren zijn, die zijn zich vanaf kind af aan eigenlijk gaan opstellen als afhankelijke en zeg maar een slachtofferrol zijn opgegroeid, omdat ze weten dat ze op die manier het meeste krijgen. Dus,
Oké. Dus dat is haar verklaring voor waarom de huidige generatie veel meer...
Ze zegt, waarin zijn de jongeren van vandaag anders dan die uit eerdere generaties? Het is omdat, tot nu toe wilden jongere generaties altijd risico's nemen.
Ja.
Hadden ze waanzinnige ambities, reikten ze de intellectuele of morele grenzen op.
Ja.
Maar nu wensen jongeren vooral veiligheid en bescherming.
Okay.
Ze presteren zich als slachtoffers, want ze hebben geleerd dat de manier is om aandacht en sympathie te krijgen.
Okay.
Want immers, wie durft nog een slachtoffer te kritiseren?
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een...
Ja, en die jongen die sluiten zich af van het debat om niet blootgesteld te hoeven worden aan ongemakkelijke ideeën. Dus ze geven een paar voorbeelden. Aan de Universiteit van Sydney werd het Mexicaanse thema voor een jaarlijks feest geschrapt.
Ja.
Dat studenten het racistisch vonden dat bezoekers zo'n bureau en een poncho zouden dragen.
Ja. Ja.
In Ottawa in Canada zijn yogalessen opgeschort na een klacht van studenten. Omdat yoga een oneigenlijke toe-eigening zou zijn van een andere traditie. Ja, en zoveel meer voorbeelden.
Ja.
En ja, ik merk ook wel dat het een bepaalde trend is die op dit moment vooral heel erg onder jongeren. En die jongeren beïnvloeden dan weer de bestaande autoriteit. Dus bijvoorbeeld schoolbestuur of politiek op lager niveau.
Ja. Ja, maar en die gaan mee omdat ze ook bang zijn om inderdaad...
Precies, de jongeren...
Dus een zelfversterkend effect met eigenlijk een onduidelijke grens.
Precies,
onduidelijk
jongeren mengen zich niet in het debat, maar die spreken zich wel uit tegen de dingen die wel,
ze mengen zich niet in het debat, maar ze spreken zich wel uit.
Ja.
Dus in plaats van daarover in discussie te gaan, wordt iets weggezet als of racistisch of kwetsend of beledigend.
Maar heeft ze ook in het stuk geeft ze ook aan waar zij denkt dat de oplossing zit of hoe je dat kan doorbreken. Hè? Het is al haar mening natuurlijk. En,
ja, ik vind het dat stuk iets verder heel erg van kijk onze generatie tegenover de generatie van nu, wat altijd een heel erg makkelijk onderwerp is natuurlijk.
Ja, dus ze zet alleen neer zoals zij het ziet, maar ja. Ze komt nog niet echt met van oké, we zouden eigenlijk dit moeten doen of we moeten meer deze kant op.
Ja, ze zegt eigenlijk dat ze hoopt dat jongeren gaan inzien dat, dat dit model, zeg maar, dus die gedachtegoed niet, die gewoon niet gezond is eigenlijk.
Ja, en je hebt ook natuurlijk recent had je al die Amerikaanse universiteiten, je noemde net al de voorbeelden van Sydney, waar bepaalde groeperingen verboden zijn, of debatavonden, of
ja, precies, ja.
Omdat de college of de university raden zijn gewoon bang voor ophef. En,
precies, ja.
Weet je? Ja. Dus ja, dat is wel een ding van onze tijd.
Ja.
Want volgens mij moet je juist altijd discussie hebben met elkaar en in gesprek blijven en door dingen te gaan verbieden of...
Ja, terwijl er, de discussies die er op dit moment spelen over bijvoorbeeld racisme zijn heel erg interessant natuurlijk. En ja, ze worden wel een beetje hard uitgevochten in Nederland dan. Maar het is wel goed dat die discussie gevoerd wordt. Want discussie is volgens mij in principe sowieso goed.
Het is niet, hopelijk niet, denk ik, discussie over racisme. Ik denk dat we er allemaal over eens kunnen zijn dat racisme niet goed is.
Nee, precies.
Maar op
welke manier wordt gediscussieerd?
En op welke manier wordt gediscussieerd? Ja, want dat is natuurlijk heel lastig als, als ik als blanke me gediscrimineerd voel, dan mag niemand anders er wat van vinden. Want ik ben blank en die andere die er misschien wat van vindt, niet.
Precies, ja, dat wordt ook gezegd, ja.
En vervang blankje door zwart of welk ander kleurtje dan ook.
Ja, precies.
En dan is het al heel gauw, dan zijn er wat whitesplaining of wat mansplaining of iets dergelijks. Maar dat is een heel gevoelig thema dit, want misschien zijn er mensen die uitschreeuwen, die zeggen van sukkel, die snapt het niet. Nou, dat nodigen we uit en die mogen meedoen naar de podcast, die mogen het... Mogen ons uitkomen leggen hoe het zit. Ik zeg niet dat ik een hele onderbouwde mening erover heb, maar ik herken, en dat vind ik wel interessant, wat jij zegt uit het stuk van die mevrouw, dat er een soort softheid ontstaat en dat, waarbij mensen niet meer met elkaar in discussie durven of willen of mogen. Hè? Dat is, we gaan niet meer met elkaar praten, want ik vind dit of zo.
Ja, en de mening die verhoudt heel erg. Ook dat, waardoor je ook niet meer praat. Ja, je wilt niet meer praten met iemand die er zo over denkt.
Ja.
Dat is racist of hij is rechts of weet je wel, of te links.
Nee, precies.
Maar dat aan beide kanten wel plaatsvindt, maar ja, dit artikel ging vooral eigenlijk over de linkerkant.
Nou, een heel belangrijk verschil is van, als jij niet met iemand eens bent, dat is je goed recht en dat is juist het mooie van deze wereld, dat we allemaal eigen mening kunnen hebben. Maar zeg je dan, ik ben het niet met jou eens en ik wil nooit meer wat met jou te maken hebben, jij bent dom. Ja. Of zeg je van, ik ben het niet met jou eens, maar... Jij mag proberen met mij te blijven praten en proberen te overtuigen en we blijven met elkaar in gesprek.
Precies,
dat is een heel andere houding, weet je wel. Dat is hetzelfde als dat je zegt van, bijvoorbeeld, ik denk dat je op een respectvolle manier ermee om kan gaan. Als je, stel toch even een Zwarte Piet discussie erbij. Als je hebt mensen die zijn daarvoor en de mensen die zijn daartegen. Het slechtste wat kan gebeuren is dat die mensen niet meer met elkaar praten.
Ja.
Los van waar je staat, het slechtste wat kan gebeuren is dat.
Ja.
Dus ik vind het altijd belangrijk die mensen met elkaar blijven praten. Je moet bij elkaar in een WhatsApp groepje blijven, je moet bij elkaar op de verjaardag blijven komen.
Ja.
En gewoon respect voor elkaar omgaan. Maar zowel voor beide kanten geldt, als je zegt van ik ga niet meer, ik wil hier niks meer te maken hebben of doei, dan stopt het gesprek.
Ja.
Weet je wel?
Ja, dat sta je ook vrij natuurlijk. Wat anders als je elkaar gaat beledigen en als je dreigbrief in op je mat vallen.
Ja.
En als je daardoor je mening niet meer durft uit te spreken, zowel van de voor- als tegenstanders in dat specifieke debat dan, dat is wel treurig.
Ja, de dreigbrief is natuurlijk, dat is niet meer praten. Dat is, want dat is, als je anoniem iets wil duidelijk maken, dan ben je niet in discussie.
Nee.
Je moet komen met, in de discussie met wie je bent en hoe je bent. Dat moet je meebrengen. En dan de inhoud.
Ja.
En niet de inhoud zonder enige vorm van wie jij bent en waar je vandaan komt. Want dat geldt voor beide kanten natuurlijk. Hè? We hadden over games gehad. Dat is populaire media. We hebben het over een boekje gehad. En we gaan het even over Amerikaanse verkiezingen hebben.
Over wie?
Over wie? Over een Amerikaanse verkiezing.
Amerikaanse verkiezingen.
Ja. Volg je een beetje, Bas?
Enigszins word ik gedwongen het te volgen als ik enig kanaal open.
Ja.
Dan is uit welk kanaal dit is.
Ja. Ja.
Was het afgelopen woensdag toevallig bij College Tour.
Ja.
Op naam van mijn Geert Mark.
Ja.
Daar heb ik uitgebreid over gehad, over de Amerikaanse verkiezingen.
Ja. Had hij nog interessante invalshoeken?
Over het verloop van de. Of over de toekomst eigenlijk. Was hij wat aan het speculeren. En hij was wel een beetje angstig eigenlijk. Stel, als Trump zou winnen, had hij wel wat over te zeggen.
Ja.
Maar of dat met Hillary Clinton ook gevolg zou zijn, zou kunnen zijn, dan ja.
Ja, en dat gaat mij niet eens om waar je voor of tegen bent,
nee,
terwijl ik persoonlijk dat heel duidelijk vind. Maar ik zie hier ook weer een bruggetje tussen onderwerpen waar we net over hadden.
Ja.
Maar wat je eigenlijk ziet is, kijk, wat er ook gebeurt straks in november, als de verkiezingen zijn, die ik overigens heel graag volg en waar ik van smul, en ook aan kapot erg, maar dat hoor ik bij elkaar, denk ik, dat land is verdeelder dan ooit. Tenminste, verdeelder dan ooit de laatste 50 jaar. We hebben vrede met de Amerikaanse burgeroorlog van 1861, 1865. Maar ik denk dat Amerika nog nooit zo ver uit elkaar heeft gelegen. En dat de polarisatie er nu aan de hand is tussen de rednecks, de gunnuts en de evangelicals.
Yeah,
die allemaal met Trump meegaan. En de city folk die voor Hillary gaan. En dat is denk ik het meest interessante wat je nu ziet aan ontwikkelen. Kijk, van Trump kan je alles vinden, van Hillary kan je alles vinden.
Ja, zeker.
Maar het zegt vooral wat over de staat van het land nu, waar Amerika in zit. En ook daar zie je dat wat Trump wordt nagegeven is. Nee, hij zegt zoals het is. En dan denk ik van ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat jij al jaren niet meer hoort zoals het is. Los van wat jij wil horen wat het is. Mm-hmm. Maar dat is ook denk ik wel weer in lijn met wat er net is, waar we net over hadden, dat politieke correctheid ook in het nieuws doorcijpelt.
Ja.
Dingen mogen niet meer gezegd worden of zo. En ik zeg niet dat het allemaal gezegd moet worden zoals de mensen vinden dat het gezegd moet worden. Maar ik denk dat dat gevoel, dat vuurtje aangewakkerd wordt bij die groep. En dan komt er eens iemand die roept allemaal dingen. En dan denken die mensen, hè. Hier kan ik wat mee.
Precies.
Dit snap ik. Weet je, er wordt niet omheen gedraaid.
Dat is ook wel de kracht van populisme van Trump natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Dat heeft hij heeft heel goed door. En hij heeft natuurlijk voor elke specifieke groep, weet hij precies van wat is hun hoofdthema. Ja. En wat maakt voor hun, waarom ze op mij stemmen, dan ben ik daarvoor. Dus die gun nuts, gun law ga ik niet aanpassen. Het Second Amendment. De evangelicals, nou ik ben anti-abortion en al dat soort dingen, weet je wel. Dus dan heb ik die evangelicals achter me.
Ja, ja.
Gaat ook verder. Dus hij
snipt aan shoppen
eigenlijk. Ja, hij shopt zo natuurlijk. En dat geeft natuurlijk ook al, zegt al heel veel over hem. Hij heeft geen agenda. Hij heeft gewoon zijn enige agenda is hemzelf en het witte uitkomen. Echt, als je het hebt over Dylan ideologie, als er iemand is die geen ideologie heeft, is het Trump. Maar ik vind wat ik vooral interessant vind is, wat er ook gebeurt straks, of een Trump wint of een Hillary, grappig dat ik haar bij haar voornaam noem en hem bij zijn achternaam, Donald en Hillary, of Trump en Clinton, is dat, ja, dat land is zo verdeeld als het maar kan, weet je wel.
Ja.
En die wie de president ook wordt, die gaat er een hele kluif van hebben. En ik denk dat Hillary nog wel het best wil gaan doen om dat bij elkaar te brengen en te managen. Maar ja, Trump die boete denk ik geen reet.
Nee, ik zie er is de meest recente peiling, van de meest recente CNN-peiling staat Clinton met 8% voor Trump.
Ja.
47% tegenover 39%.
Ja.
Nog 9% voor Johnson en Stein.
Welke site volg je, Bas?
Ik zit even naar de nieuws.
Ik heb een hele goede site, ook voor onze luisteraars. 538 van Nate Silver. Die volg ik zelf via een Twitter-bot. Is echt heel, de Nate Silver is een, zeg maar, de mooiste hond van Amerika. Niet dat je het bedoelt. Hij heeft bij de vorige verkiezingen al die 52 van 52 staten goed voorspeld.
Ja.
Nauwkeurig. En de verkiezingen daarvoor, toen hij net begon, had hij 48 van de 42 staten, of 49. Dus allemaal heel close. En hij doet nu bijna dagelijks, geven ze updates van de stand. En wat je dan eigenlijk ziet, en dat vind ik het meest opvallende, is in een grafiekje hieronder. Nu heb ik hem open. Hillary staat 88,4. En Trump op 11,6. Chances of winning. Dus dat zegt niks over het percentage, maar de kansen dat hij wint. Maar je ziet dus deze rare... Ja, wat is het? Het lijkt wel een sinus. Of
yeah, yeah, yeah.
En dat is wat ik niet goed begrijp. van de psyche van de stemmer. Want als je... Oké, in het begin ben je undecided. Of stel je bent democraat en hart en nieren, prima. Prima, dan denk je ik ga voor die. Dan heb je tussen nog allemaal undecided mensen. Dan loopt het een beetje zo. Hè? Dan loopt het naar elkaar toe. Dan denk je, nou oké, iedereen is zijn mening aan vormen. Maar daarna loopt het gigantisch uit elkaar. Dan denk je, oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar mensen zijn toch weer teruggekomen. Ja. Dan denk je, zal het wel zo blijven? Nee, het loopt weer naar elkaar toe. Om vervolgens weer uit elkaar te lopen. Ja, en dat is wat ik zo bijzonder
vind. Maar ik denk dat die tv-debatten een van de grootste invloeden zijn op dat stemgedrag eigenlijk.
Ja. Dus van de week het derde debat.
Ja.
Trump had al gevraagd om een drugstest. het is te zot voor. Dat is wel. Het is natuurlijk. Ik weet nog dat rond de periode van Bush en Gore en dergelijke, dat je natuurlijk al. Of in de Bush-periode had je de Daily Show, hè, met Jon Stewart. En dat ging natuurlijk altijd over de idioterie van Bush. En toen dacht ik altijd, man, als die man niet meer in het Witte Huis zit, hebben ze niks meer om over te praten, weet je wel. Maar toen kwam Obama en het was nog steeds genoeg onderwerp, want de Amerikaanse regering is natuurlijk heel breed en divers. Maar wat er nu natuurlijk gebeurt en wat voor figuren...
Ik merkte die eerder bij die uitspraak die Trump deed over vrouwen.
Ja, ja.
Dat een deel van de Republikeinse achterban, zeg maar, eigenlijk zijn vertrouwen in Trump verloor.
Ja.
Dat hij afhaakt.
Maar ja.
Ik denk dat naarmate Trump in nieuwe uitspraken doet, dat een deel daarvan ook weer terugkomt bij Trump.
Ja, maar dat is toch opvallend, want hoe kan je dat van jezelf doen met elkaar? Want dat je eerst afstand van iets doet en dan weer terugkomt, is dan het alternatief is dat dan zo gruwelijk?
Ja, ik denk dat het probleem ook ligt in die twee partijen strijd eigenlijk. Je hebt maar twee keuzes in principe. Ja, meer, maar je wilt ook strategisch stemmen.
Ja.
En daarvan verschilt de Amerikaanse politiek heel erg van de Nederlandse politiek bijvoorbeeld. Met al die partijen die samen een coalitie kunnen vormen.
Ja.
Dus dat je specifieker kunt stemmen, dat is ook veel strategischer. Je hebt sneller een partij die dichter bij je eigen standpunten ligt. Je hoeft niet, als je iets niet pikt van een partij, dan ga je op een andere partij stemmen.
Ja, maar dat vind ik interessant, want ik heb wel eens zo'n... dat was volgens mij een documentaire over de SGP. Mm-hmm. En daar kun je ook van vinden wat je vindt. Maar toen was er zo'n jonge dame en die zei van... Ja, maar ik snap niet waarom mensen bij elke verkiezingen steeds weer moeten bedenken op wie ze gaan stemmen. Ze zegt, ik stem SGP, stem ik altijd. Het programma verandert niet, in de kern verandert niet. Dus waarom zou ik steeds op een andere partij moeten? En ik denk, ja, er zit wel wat in natuurlijk. Hè? Waarom moet er steeds weer een soort dartbord of gooien met een pijltje zijn van, oké, op wie ga ik nu stemmen?
Ja, dat is ook iets in de trend van de laatste... 30, 40 jaar natuurlijk, dat er steeds meer zwevende kiezers zijn.
Ja, voorheen hadden we natuurlijk de verzuiling waarbij we allemaal gewoon lekker in een hoekje zaten en ook in dat hoekje stemmen.
Ja.
Maar het is, er zit wel wat in, maar het flipfloppen dat je nu ziet in Amerika, ik vind het echt bijzonder.
Ja.
En ook wat je net zegt, al die senatoren en die governors die dan afstand doen van Trump, dan denk ik van, ja, waarom nu pas?
Ja, precies,
als je al bereid bent om afstand te doen, hè? Waarom nu pas? Dus, en dan kom je gelijk bij van, is het gewoon omdat je nu denkt van hij gaat echt verliezen, dus er is voor mezelf niks meer te halen, dus ik stap er maar uit.
Ja.
Of heb je het idee van, of zat je er dus inderdaad voor, ik kan hier misschien nog een job uit krijgen of iets, een baantje straks in het Witte Huis en daarom blijf ik Trump stemmen.
En hoe sta je er zelf in? Als ik gevraagd mag. Zo, de raam gaat even dicht.
Ik weet niet of er veel geluiden van buiten
gaan. Maar af en toe raast er nog eens goed over buiten.
Ja. Waar sta ik in, Bas?
Binnen het Amerikaanse debat. Wat denk je?
Wat ik denk of wat ik wil?
Ja, wat je hoopt, wat eruit komt.
Nou kijk, er is genoeg ook over Hillary af, op Hillary af te geven. En, ja. Maar het, en normaal denk ik, mensen zou toch niet op Trump kunnen stemmen, denk ik dan, bij mezelf. Wat je ook, kijk, ik ben het zeker in alle punten van Hillary eens, maar... ja, je, kijk, het is, ook, het is nu eigenlijk zo ver dat het is niet eens meer een stem voor Hillary of Trump of voor de Democrat of voor een Republikein. Het is eigenlijk een stem voor werkt democratie. Ja. Op het moment dat iemand als Trump aan de macht kan komen, dan denk ik dat we met z'n allen erover eens kunnen zijn, behalve de mensen die op hem stemmen, hè, dat democratie gefaald heeft. Het is nu een soort morele plicht om te stemmen op het juist om te bewijzen dat democratie wel werkt. Weet je? Zo voelt het nu bijna. Ja. En dat is even los van de persoon Hillary. Daar kun je ook van alles van vinden met bankschandalen of vermeende affaire, wat over geen zak met haar te maken heeft. Ik zeg niet dat zij een clean slate heeft. Wat ik overigens wel grappig vind, is dat bijvoorbeeld dingen als Benghazi of e-mails worden haar voor de voeten geworpen. Maar dan denk ik altijd bij mezelf, ja, maar dat zijn inderdaad schandalen waar je wat van kan vinden. Mm-hmm. Maar dat was allemaal in een functie van de overheid. Precies, dus dat is iemand die heeft gestruikeld in een vak wat hij, zei, aan beheersen was.
Ja, het is wel makkelijk om op tv over te brengen als...
Tuurlijk, het zijn soundbites, het zijn one-liners, maar ik denk altijd, ja, maar jouw kandidaat heeft niet dat soort dingen, maar had hij dezelfde historische bagage, politieke bagage, carrière al achter de rug, dan was het aantal misstappen waarschijnlijk veel groter gezien wat je nu ziet.
Ja, er is een stukje Democraten-Republikeinen, dat is ook, uiteindelijk blijft dat een stukje cultuurverschil natuurlijk. Ik bedoel, de hele westkust van Amerika stemt getrouw democratisch en Noordoosten, zeg maar.
En je ziet ook mooi aan dit kaartje, hè? Inderdaad de westkust. Kijk, in Californië zitten ook de meeste kiesmannen, want dat is natuurlijk hoe het systeem werkt. Hier zitten 55 electoral votes en ook in New York. En,
Texas daarentegen, 38 republikeinse bolwerk. Volgens mij is dat, elke verkiezing is dat eigenlijk hetzelfde, hoe die verhouding ligt.
Ja.
Ongeveer.
Ja. Ja, ik kwam ook zo'n leuk stuk tegen over, die kun je ook wel in de show zetten, over als je in de stad woont, dan stem je democraat en woon je in het platteland. En er zat allerlei redenen achter. En dat was geschreven door iemand die zelf uit het platteland kwam en nu in de stad woont. En die ook gewoon eerlijk zei van, als ik nu nog daar had gewoond, had ik Trump gestemd. En ik ga je uitleggen waarom. En dat doet hij dan aan de hand van een aantal films. En dat is wel heel grappig gedaan. Dat ga ik niet veel vertellen, want het zit weer... We gaan wel even het linkje plaatsen. Het is een leuk linkje, want het is ook heel visueel met allemaal plaatjes en memes. Memes. Zeg je memes of memes?
Nee, ik heb geen idee. je leest alleen, maar je spreekt het nooit uit.
Spreekt nooit uit, hè. Dus, wat jij zegt klopt. Het is, het is de buitenkant. En, die,
ja, dus, ja dus ik denk misschien... Maar kijk, Trump cultureel bepaald eigenlijk waarom gestemd wordt.
Maar de grap is natuurlijk, Trump is eigenlijk helemaal geen republikein.
Nee, natuurlijk niet. Ja, in hoeverre is Clinton een democraat, kun je ook afvragen.
Nou, wel een democraat in de traditie van de laatste 30 jaar.
Ja, misschien.
Maar wel, Trump heeft natuurlijk gewoon een hele aanloopje. Heeft hij gedacht, ja, waar kan ik het beste scoren? En de republikein, dat is zo'n zootje sinds Bush eigenlijk al. Die hebben geen sterke andere kandidaten. Ik denk, hier kan ik winnen. Want de Marco Rubio's en de Chris en hoe heet die kerel? New Jersey ook weer. Ja, je ziet altijd in de talkshows voorbij komen. Als onderwerp van grap. Hij dacht, die kan ik wel hebben. En dat kon hij ook.
Ja.
Dus daarom is hij republikein. Maar ik bedoel, hij heeft in het verleden ook genoeg... de Clintons waren op zijn bruiloft en dergelijke. Weet je wel? Dus... Maar we gaan zien het lijkt een beetje de goede kant op te gaan. Want jij vroeg aan mij, wat zou je willen?
Ja.
Nou, voor de democratie zou ik willen dat Hillary het wordt. Want
volgens mij heeft Trump ook een hele bijzondere politieke strategie vooral. In ieder geval voor de toekomst. Dat stuk isolatiepolitiek en dergelijke.
Ja, ja, ja. Maar dat is ook precies wat bij een populist hoort. Hè? Het klassiek voorbeeld van precies. Wat de nazi's deden met heimat en heimatpolitiek. En wat Wilders ook natuurlijk roept, hè, nu in Nederland, over grenzen dicht en minder. Dus ja, dat is eigenlijk dat is allemaal zo kopieën van elkaar.
Ja, ik kom deze vind ik niet over. eigen land eerst oplappen en daarna pas...
Ja, eigen volk eerst. Ja. Dus. Maar daar zou Cohen wel anders over denken, denk ik. Nee. En dat hij zou zeggen, we zijn allemaal onderdeel van één grote consciousness, there is no you and me, we zijn gewoon allemaal participants. Mooi bruggetje.
Ja. Misschien een mooie vervanging voor de democratie om een wisselend panel van intellectuelen aan de macht te helpen.
Ja, dat is natuurlijk een vaak gehoord statement, maar het punt is, wie gaat die aanstellen en hoe ga je die aanstellen? Dus het is een catch 22, hè? Dus. Ja, op dit moment ziet het er gunstig uit voor Hillary met electoral votes 343 tegenover Trump 193. Ja, dat moeten ze nog even vasthouden. En we gaan het debat zien. Ik denk dat ik mijn wekker wel ga zetten. Ik vind het mooi. Het is toch een stukje geschiedenis waar je live bij kan zijn. Hè? Via YouTube tegenwoordig.
Mm-hmm.
Ik vind het leuk om te volgen. Dus kunnen we het daar de volgende keer over hebben.
Mooi. En nog even over de podcast zelf.
Ja.
Heb je al een naam voor ogen? We hadden het net al even over, maar...
Ik zou te denken aan de Brugpodcast.
De Brugpodcast.
Of Brugpodcast. We kunnen het lidwoord weglaten.
Brugcast.
Brugcast. Nee, dat is zo. Ja,
daar gaan we niet nog even over nadenken in ieder geval.
Maar waarom? Omdat wat we proberen te doen is die bruggetjes te maken.
Ja, ja precies. Ja, want het doel van de podcast, daar hebben we het eerder over gehad. In onze correspondentie met elkaar.
In onze brieven.
WhatsAppjes.
WhatsAppjes.
Wordt een beetje een onsamenhangend geheel van allemaal interesses eigenlijk waarmee we kunst, politiek, literatuur, technologie, ontwikkeling, die we eigenlijk gewoon aandragen en waar we gewoon over mijmeren.
Ja, want ik heb toen ook, volgens mij al eerder gezegd, de onderwerpen die wij bespreken, dat zijn onderwerpen waar ik zelf in een podcast naar zou willen luisteren. En wat ik nu eigenlijk nog niet hoor, ergens. Dus niet alles is voor iedereen even interessant. Nee, maar nee. Ik heb het gevoel dat je naar de afronding toe wil. Maar even kijken, het gesprek dat wij nu gehad hebben, vind ik een heel leuk gesprek. Of ik mezelf terug wil horen is een tweede, maar ik zou zeg maar zo'n gesprek tussen twee mensen waar een beetje van alles aan bod komt, boeken, games hebben we het over gehad, Amerikaanse verkiezingen, actualiteit, muziek, dat zijn echt dingen, dat kunt mij veel wakker maken, vind ik leuk. Ik luister nu ook best wel veel podcasts, maar die zijn vaak altijd op een thema en ik snap dat heel goed, je moet het publiek hebben natuurlijk, je moet het publiek kiezen, maar in dit geval boeit me dat geen reet. Ik wil een podcast maken die ik zelf leuk vind.
Ja.
En ik denk, dan hou je het ook dicht bij jezelf. En als er wel geen publiek is, dan maakt het niet zoveel uit.
Goed, ja, dan sluiten we af met een stukje literatuur.
Ja, graag Bas. Wat heb je voor ons?
Niks.
Niks!
Ja, misschien dat we dit later nog even opnemen en erachteraan plakken.
Nee, we hebben net al eventjes ook over... je had het al even over Joost Zwaarman natuurlijk gehad.
Ja,
heb je hem niet bij je toevallig?
Nee, ik kan niet zo even een stukje voortdragen.
Dat is jammer. Want hoe heet het eigenlijk? De stilte van het licht.
De stilte van het licht, ja. Ik denk niet dat er een fragment van te vinden is. Ik weet niet, heb je de Nacht van de Poëzie gevolgd? Die was vorige maand in Utrecht.
Nee, niet.
Dat is een jaarlijks evenement waar alle bekende dichters samenkomen. En die dragen daar gedichten voor.
Ja, ja.
Het is wel echt een terugkijktip, moet ik zeggen.
Oh, dat zat ook op YouTube dan?
Is te vinden op NPO Gemist.
NPO Gemist?
Ja.
Oké. Okay. En waarom moeten mensen wel kijken, Bas?
Omdat het eigenlijk poëzie komt eigenlijk nooit eigenlijk in de media goed aan bod. Ja, ja. Af en toe wel eens krantenbijlagen op zaterdag. Misschien een dichter die een halve pagina krijgt, hooguit. Met een portret als hij geluk heeft.
Ja, ja.
En dan gaat het meestal meer over de persoon zelf dan over zijn werk. Wat ik altijd heel erg jammer vind.
Ja.
En ja, ik vind het goed dat zulke evenementen worden georganiseerd en dat het zo, tenminste op de publieke televisie, getoond wordt. Ik ken eigenlijk maar één televisieprogramma wat ingaat op literatuur en dat vind ik eigenlijk wel jammer dat er geen breder aanbod van is.
Ja.
Kijk, ik vind als een schrijver bij de Wereld Door bijvoorbeeld aan tafel zit, wordt er gepraat van over de schrijver zelf en wat ze denkbeelden zijn, beweegt er een om een boek te schrijven.
En het moet snel, en het moet snel, binnen 4 minuten.
Het hele boek of het hele gedicht komt in dat bod. En dat,
maar dan kunnen wij dus in deze podcast wat aan veranderen.
Zo lang wat dan kunnen doen, ja.
Wat gaan we doen? Maar ook dat, ik dacht eigenlijk dat je een brugje ging maken naar het allereerste onderwerp om helemaal af te sluiten. Zingeving, poëzie. Ik vroeg mij, waarom vind je dat zo mooi in poëzie? Maar ik denk ook dat er voor jou een stukje zingeving in zit, of?
Het is toch wel een beetje een... In poëzie kun je andere dingen verwoorden dan in proza, heb ik het idee. En kijk, lyrics natuurlijk is ook een stukje poëzie. We hebben het al eerder over Bob Dylan gehad. Mm-hmm. Op een soort van poëzie lezen als een liedje. Het is een beetje zuinig en heeft een bepaalde toon en
kadans,
bepaalde vorm of geen vorm. En dat geeft zo'n stukje tekst een hele diepere laag, waardoor het niet alleen maar woorden zijn, maar die woorden gaan ook leven in je hoofd. En ja, dat vind ik sterk aan poëzie ten opzichte van proza bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, wat dat betreft komt het heel erg dicht, kan het heel erg dichtbij komen, waarmee het misschien een stukje zingeving kan worden.
Bas, we kunnen nu niet afsluiten zonder dat jij een klein stukje poëzie voortdraagt.
Ja, we gaan even zoeken.
Eigenwerk of Achterberg of weet ik veel, hoe heet het?
Sterk Achterberg, ja. Dat is wel heel erg. We gaan voorbereiden dat we een dichter pakken en een stukje over zijn achtergrond vertellen of iets dergelijks. Dat lijkt me een leuk idee.
Weet je wat het grappig zou zijn? Wij van een eiland komen, een voormalig eiland, als we gedichten hebben. Dat zou gaan over de dijken die.
Maria
Verwerk.
Ja, maar over grootmoeder.
Ja, je overgrootmoeder. Heeft hij niet een mooi gedicht over het eiland dat niet meer een eiland.
Vaarwel, mijn Zuiderzee. Heet een gedicht.
Ik zou dat wel mooi vinden om af te sluiten. Omdat dat ook eigenlijk wordt er een brug gebouwd tot groot verdriet.
Ja. We gaan even naar meer op zoek naar passende poëzie voor de afsluiters.
Ja.
In ieder geval.
Ik heb op een of andere site objectivo.nl, vind ik. Ja. Dat is wel mooi, als je googelt op Mariam van Urk, kom je daar.
Ja,
dat doet diegene goed wie die site beheert.
Ja, SEO hè.
Ja.
Mariam van Urk was een vissersvrouw. En die kwam in opstand tegen de inpoldering van het eiland Urk. En ja, ze was bang dat daardoor de visserij was de primaire inkomstenbron op het eiland. Verloren zou gaan en dat het eigenlijk weinig voorspoed zou geven in de poldering. En ja, dat begon natuurlijk met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932. Waarmee de Zuiderzee opeens de IJsselmeer werd. En het zoutwater werd zoet. Grote muggenplagen. De visserij moest verderop, de Urkers moesten opeens de Noordzee op om te gaan vissen.
Ja.
En ze schrijft daarover in haar eerste bundel, die verscheen in 1949. Vaarwel mijn Zuiderzee, de deining van je golven, die eeuwenlang ons in de sluimer sust, ligt roerloos thans. Daar is een graf gedolven voor uw bestaan en des vissers levenslust. Vaarwel, mijn Zuiderzee. Gedenken bij de doden, die eenzaam rusten in je stille schoot. De vissers die voor dagelijkse noden zich waagden op je wiegelende vloot. Vaarwel, mijn Zuiderzee. De wielen der gemalen, zij wentelen dreunend aanstonds dag en nacht en rusten niet, alleer gij droog gemalen. Al bloeiend in culturen zult zijn gebracht. En dan eindigt ze met toch een beetje frisse moed eigenlijk in het laatste kwartijn. Vaarwel mijn Zuiderzee, wij zullen niet verzagen. Uw stervenswee een nieuwe toekomst waard. Waaraan wij bouwen en waarop wij vragen Gods zegen die aan arbeid is gepaard. Ja, dus ik vind het bewondering voor deze vrouw die toevallig mijn overgrootmoeder is. Dat ze armoede kan ik niet zeggen, maar met een groot huishouden en veel zorgen aan haar hoofd, toch de artistieke drang voelde om te dichten en de stap maakte naar Kampen om haar gedichten te laten bundelen.
Ja, dat is ook een prachtig gedicht. Ik vind ook derde kwartijn de laatste zinnen. Hè, van, ze rusten niet al eerder, gij droge maan, al bloeiend en cultuurzeld zijn gebracht. Ja. Zeg maar die sneer daarvan alsof dat het enige manier is.
Precies, ja.
Hoe cultuur ja. kan zijn. Hè. Het moet allemaal hetzelfde zijn als cultuur. Mm-hmm. Ik vind het prachtig. En ook inderdaad als je het plaats in de tijdsgeest en het leven dat zij gehad moet hebben.
Ja. Ja, het blijkt dat ze, het was gewoon een diepgelovige vrouw en ja, dat komt heel mooi daarin, want ze plaatst zichzelf eigenlijk in, ja, in één lijn met alle protestantse christelijke dichters die toen waren, zoals Gerrit Achterberg bijvoorbeeld, en een beetje outsiders misschien, een verkeerd voorbeeld, met Jezus Bloem, ik weet niet of je dat was zegt, Domweg gelukkig in de Dappenstraat. Zelfde thematiek en dat verlangen naar misschien een vorige eeuw.
Mm.
De burgerlijkheid en dat komt in haar gedicht heel erg goed naar voren toe.
Ja.
En ja, er zijn heel veel gelegenheidsgedichten die misschien ook minder van kwaliteit zijn, maar een paar gedichten kunnen zich zeker meten naar de betere gedichten van de Nederlandse in de Nederlandse literatuur. En ik vind het mooi dat er nog wel aandacht aan gegeven wordt. Ja.
Zeker. Ik vind het ook mooi. En het is natuurlijk vanuit, om dan de podcast af te sluiten, is vanuit haar natuurlijk een angst, hè, ook voor het nieuwe. En, mm-hmm. en er wordt een, het eiland is geen eiland meer, hè. Maar goed, wij zitten hier, wat is het, 76 jaar later.
Ja, ik ben er speciaal voor met trein en bus.
Met trein en bus, en, maar je hoeft er geen boot te nemen?
Ik hoef er gelukkig geen boot meer te nemen. Nou voelt het wel als een bootreis. Maar...
ja, maar het is een... ik denk ja, dat het dat voor haar natuurlijk een grote verandering was, maar uiteindelijk kunnen wij hier op deze manier zitten door die verandering.
Als je dit linkje ook even aan de plaats in het geval.
Dat is natuurlijk zeker doen. Heb je de linkjes verhaal tijdens dat?
Nee.
Dit is de volgende keer.
Ja.
Zullen we hem afsluiten, Bas?
Afsluiten.
We gaan hem afsluiten.
Tune.
Tune.